Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Vandaag is de voorbereiding voor de vrijdagavondmaal. En dat moment zal de Heer wil volgende week zondag worden bediend. Vandaag is de tweede huwelijksafkomst van Lennart de Deugd en Annemieke van Oostenbrugge. De voltrekking van dat huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdag. 31 mei, zo de Heer wil. Kerkelijke vestiging. Smiddags in dit kerkgebouw om 14:30. En u weet dat de jongstleden dinsdagmorgen tweede is, zuster Maria Sara van Eck. De begrafenis heeft gisteren inmiddels plaatsgevonden. De collecte is vandaag voor de kerk, voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 25. Vers 7 en 8. Gods verborgen omgang. Vind de zielen waar zijn vrees in woont. En zie op mij in gunst van boven. 7 en 8 van Psalm 25.
Thank you.
Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het woord van God, namelijk uit de profetie van Hosea, en ik lees met u de eerste 12 versen van hoofdstuk 2. Hosea 2, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 81, vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Twist tegen uw liedermoeder, twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik ze niet naakt uitstropen en ze zetten als ten dagen toen ze geboren werd, ja, haar maken als een woestijn en haar zetten als een dor land en haar doden door dorst. En mij haar kinderen niet ontferm, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun moeder hoereert, die hen ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom zie ik, zal uw weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar ze niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen: Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. En haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen van haar boelen en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt: Deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen van de Baal, waarin zij die gerookt heeft. En zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad. En is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Wij luisteren vanmorgen naar Gods woord, zoals we dat vinden in het 13e vers van hoofdstuk 2 van de profetie van Hosea. Dus het vers dat aansluit bij de schriftlezing, vers 13. Daarom, zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Wij willen eerst de Heere aanroepen in ons gebed en dan ook dankzegging en voorbeden doen. Dankzegging voor broeder en zuster Visser van de Donkere Weg, die mogen gedenken dat ze 45 jaar geleden in het huwelijk traden. Voorbeden voor broeder Den Hollander, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland is, maar morgen naar huis mag. Zuster Oorbeek, die afgelopen vrijdag uit het ziekenhuis in Dirksland mocht worden ontslagen. Voorbeden voor broeder Beket, die morgen, beginnend morgen, een serie bestralingen moet ondergaan. Zuster Ina Arnoudsen, die nog altijd in de kliniek van Delta in Hellevoetsluis verblijft, maar die vandaag hier in Middelharnis is. En dan uiteraard ook broeder Adrie van Wezel. Zijn toestand, daar is eigenlijk op dit moment nog niet zo heel veel van te zeggen. In de zin van, is het nou verbeterd? Men heeft geprobeerd hem op eigen kracht weer te laten ademen, maar dat is niet gelukt. En hij ligt dus altijd nog aan de beademing. We willen hem bijzonder aan de Heere opdragen. En dan uiteraard willen we ook bidden voor de familie Wessels, de rouwdragende familie Wessels. Maar dat willen we in de avonddienst doen. Laat ons bidden. Heren, wij mogen vanmorgen eerst weer voor uw heilig aangezicht komen. En waar moeten we dan mee beginnen, heren? Er zijn noden, er zijn behoeften. We hebben zojuist elkaar ook weer herinnerd aan allerlei situaties. Zorg geven in het midden der gemeente. En die zelfs meer dan zorg geven, die ook rouw en verdriet teweeg brengen. En anderzijds, heren, er zijn ook vele zegeningen, vele weldaden die u ons hebt gegeven. Het feit dat wij vanmorgen toch ook weer allemaal hier in de kerk mogen zijn en dat we nog weer mogen gaan horen naar woorden der zaligheid, woorden die wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat en maar nog zoveel andere dingen wijzen er inderdaad op, heren, dat u een goeddoend en een barmhartig God zijt en dat u ons overlaat met weldaden en dat we daarom ook alle reden hebben om uw naam met dankzegging te erkennen. En zo liggen die twee dingen ook vanmorgen weer door elkaar heen. Reden tot dankbaarheid en tegelijkertijd ook alle aanleiding om uw heilig aangezicht te zoeken en u te bidden, om in noden en behoeften en zorgen en verdriet te willen voorzien. Heren, U weet hoe ons leven is. En u weet hoe de dingen in ons leven zich ook afwisselen. En hoe er voor de een in de gemeente alle reden is om met zorg hier neer te zitten. En met een stuk verdriet, misschien wel onverwerkt verdriet. Met rouw die nog altijd niet opgelost en verwerkt is. En hoe de ander hier alle reden heeft om uw naam te danken, omdat zijn of haar weg op dit moment voorspoedig gaat, dankzij uw goede tierenheden. Heren, zo zijn wij wel allemaal verschillende mensen, en we hebben verschillende levensomstandigheden, en we brengen ook verschillende dingen mee in onze gedachten en in ons hart als we naar de kerk gaan. Maar hoe verschillend onze levensgang ook is en hoe verschillend onze omstandigheden ook zijn, vanmorgen hebben we wel allemaal datzelfde nodig, namelijk dat u door uw woord en door uw geest tot ons spreekt. En dat u ons geeft dat wij uw stem mogen verstaan als die stem weer klinkt via het woord van u en de verkondiging daarvan. Heere, stem onze harten daar dan op af. En laten we dat dan allereerst en allermeest van u mogen afbidden, Heere. Dat u in ons midden wilt zijn. En dat u krachtig getuigenis wilt geven aan het woord van uw genade. Heere, een woord van genade, dat mag het ook vanmorgen weer zijn. Terwijl we een woord van oordeel hebben verdiend. Want wij hebben net als Israël u de Heere verlaten en vergeten. En zoals de profeet Hosea ons dat in het schriftgedeelte dat we gelezen hebben al heeft moeten voorhouden, zo is het inderdaad ook echt de werkelijkheid menigmaal in ons leven dat wij u de Heere vergeten. En dat wij uw weldaden aannemen, maar dan tegelijkertijd ook verkeerd gebruiken. En ze niet eens meer als weldaden van u aanschouwen en opmerken. Heren, als we op onszelf zien en als wij beseffen in het licht van uw heilige wet wat voor mensen wij zijn, dan vergaat al onze verwachting. Dan hebben we nergens meer op te rekenen dan op uw gramschap en de blijken daarvan. Maar o God, wees ons nog genadig. En ontfermt u zich nog over ons. En vergeef ons dan genadig al onze zonden. En neemt u weg al onze ongerechtigheden. En wilt u ons door dat bloed van de Heere Jezus wassen en reinigen. En ons door uw heilige geest, door Christus verworven geest, vernieuwen en heiligen. En leren om in gehoorzaamheid en in vertrouwen in uw wegen te wandelen. En de zonde te mijden en te haten en te vlieden. Om u alleen toe te behoren en te volgen en aan te hangen. Heren, laat uw geest uw woord dan gebruiken. Tot onderwijzing, tot correctie, tot vermaning, tot vertroosting. Net naar wat wij nodig hebben. En mogen we zo een gezegend uur uit uw hand ontvangen. Nu het ook nog voorbereidingszondag is, Heren. En nu we met elkaar ons in de gedachten al zullen verplaatsen bij de avondmaalstafel. En ons in verband met de bediening van het sacrament ook hebben voor te bereiden. En onszelf hebben te beproeven. Mag uw woord ook in dat opzicht de juiste richting wijzen, Heren. En wilt gij door dat woord ons ook in deze dingen genadig uw hulp bieden. Laten we naar uw woord ons leven mogen inrichten. En laten we naar uw woord ons hart en ons leven ook mogen onderzoeken. En geef dat degenen die door u genodigd worden ook werkelijk mogen horen dat gij hen nodigt en dat zo uw woord in hun leven ook een uitwerking mag hebben. Zegen gij uw woord niet alleen voor ons, maar zegen het ook voor hen die met ons meeluisteren. Zegen het overal waar het verkondigd wordt. En wilt u er genadig in meekomen en uw goddelijk werk erin en ermee verrichten. En dan hebben we inderdaad reden om uw naam te erkennen voor zegeningen die gij ons gegeven hebt. Er is een echtpaar in onze gemeente dat mag terugzien op 45 jaar huwelijksweg. Een weg die niet zomaar aan hen voorbij gegaan is, maar waarin ook allerlei zorgen en de moeite van het leven hun deel geworden zijn. Tot op de dag van vandaag toe eigenlijk, heren. Maar u hebt ze gedragen en door alle moeite heen gespaard. En u hebt ze al die jaren door ook bij elkaar gelaten. Geef een hart vol dankbaarheid. Maar geef tegelijkertijd ook het diepe besef, heren, dat het onverdiende zegeningen zijn die een mens ontvangt. En dat wij meer nodig hebben dan zoveel jaren huwelijksleven. Heren, het allernodigste, ook voor hen en voor ons allen, is dat wij u de Heere kennen in ons leven. En dat wij u in uw genade hebben mogen ontmoeten. Zegen ze zo, Heren. En laten zij ook bij het klimmen der jaren en in de tijd die hen nog rest ondervinden dat gij een God zijt die aan hen wilt denken. En dan zijn er nog meer redenen, Heren, om uw naam te danken als we denk aan zuster Oorbeek, die uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. En aan broeder Den Hollander, die morgen weer thuis hoopt te komen. U hebt hun leven nog willen sparen, Heren. Geef ze verder ook op de leeftijd waarop ze gekomen zijn, maar te ondervinden dat bij u een toevlucht is en dat gij een helper zijt, ook in al de moeite en de zorgen van het leven. Maar laten de dingen die ze nu meegemaakt hebben en ook tot u de Heere brengen en aan u de Heere verbinden om bij u te zoeken en te vinden het heil dat nimmer vergaat. Denk aan broeder Beket. Heren, u weet dat hij morgen aan kuur van bestralingen moet beginnen en dat is niet voor niets. Dat is omdat er ook in zijn lichaam een kwaal is ontdekt waar deze remedie voor wordt voorgeschreven. Zou u willen geven, Heren, dat het alles nog door uw goede hand zo gezegend mag worden dat er waarlijk resultaat mag zijn en dat hij ondervinden mag dat u langs deze weg ook zijn levenstijd nog zou willen verlengen. Leven is een kostbare zaak, Heren, zeker als het bedreigd wordt. En juist dan beseffen we het ook veel meer. Maar wat is het dan ook nodig dat u uw handen beschermend over ons leven uitstrekt en dat u ook de middelen die tot genezing gebruikt worden zegend. Laat dat in zijn leven ook werkelijkheid mogen wezen. Denk ook aan Ina Arnoudse, Heren. U weet de weg van beproevingen die zij moet gaan. Mogen alles wat aan haar gedaan wordt en voor haar gedaan wordt ook echt blijken resultaat te hebben. En vertroost en sterk haar met uw nabijheid. En geef haar te geloven dat u in al haar noden toch haar kent. Heren, wij bidden u bijzonder ook voor broeder Van Wezel. U weet hoe de situatie is waarin hij verkeert, nu hij nog altijd in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam verpleegd moet worden. En inderdaad intensief verpleegd worden. Want zijn situatie is toch wel erg zorgelijk. Heren, ontfermt u zich over hem. En zou u geven willen dat ook wat aan hem gedaan wordt, nog vrucht mag dragen. Heren, bij u zijn geen onmogelijkheden. Dat weten we toch uit uw eigen woord. Dat hebt u toch van uzelf gezegd. Wat bij de mensen onmogelijk is of lijkt, dat is toch mogelijk bij God, Heren. Dan staat u boven leven en dood. En dan hebt u leven en dood in uw hand. Zou u zijn leven nog willen sparen? En zou u nog willen geven, Heren, dat hij ook op zijn ziekbed met de eeuwige dingen bezig mag zijn om bij u de Heren te zoeken, de redding van zijn ziel, en om van u de Heren genade te ontvangen, om geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Heren, zo zijn er zorgen die we met elkaar delen. En omdat we ze met elkaar delen, brengen we ze ook samen voor uw aangezicht. Gedenk ons allen in uw goedheid, ook de zieken en de zwakken en de bejaarden die we met name niet noemen. U kent ieders nood en u weet ieders weg. Hoor ons dan, Heer, als wij van u bidden. Gedenk ons, voorzie in onze noden en bijzonder in die allergrootste nood dat we zondaren zijn. Red ons door uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit de 147ste psalm en daarvan het tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en de Heer betoont zijn welbehagen. 2 en 6 van 147. Gemeente, in verband met het feit dat het vandaag de voorbereidingszondag is, wil ik met u eerst luisteren naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij gaan nu luisteren naar dat woord uit de profetie van Hosea. Maar zoals u wellicht al hebt begrepen, ook dit woord uit vers 13 van Hosea 2 zullen we niet uit het tekstverband mogen losmaken. Dat mag nooit. Teksten mogen nooit motto's worden, geïsoleerde uitspraken die we ook als zodanig denken te kunnen gebruiken. Woorden Gods staan altijd te midden van andere woorden Gods. En dat is met het woord, het mooie, troostrijke woord uit vers 13 van Hosea 2 ook het geval. En om u dat duidelijk te maken, heb ik u gelezen de eerste 12 versen van dit hoofdstuk. En dat is een heel triest verhaal. Dat is één lang requisitoor van de Heere God tegenover zijn ontrouw, zijn afkerig, zijn afhoererend volk Israël. Hij klaagt ze aan dat ze hem verlaten hebben. Hij doet dat onder het beeld van het huwelijk. Hij is met Israël getrouwd. Zij is Gods bruid. Maar ze heeft het met anderen gehouden. De afgoden worden vergeleken met andere mannen. Boelen worden ze in dit hoofdstuk genoemd. En daar heeft ze mee gehoereerd. En wat ze van God kreeg, al de voorzieningen in haar dagelijkse leven, wol en vlas en koren en al die andere dingen waarmee ze zich kon voeden en waarmee ze zich kon kleden, die gaven Gods, waarvan de Heere heel nadrukkelijk zegt, het is mijn wol, het is mijn koren. Al die gaven Gods heeft Israël aan de afgoden toegeschreven, alsof zij die van de afgoden kreeg. En zo hebben ze toch wel heel erg duidelijk geopenbaard dat ze van de Heere en van zijn dienst niet gediend waren. Zo is toch wel heel duidelijk geworden in die droeve geschiedenis, en dat komt dan uit in deze gelange aanklacht van de Heere, dat de Heere van zijn volk alleen maar verdriet heeft gehad. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En wat de Heere ook deed en hoe hij ze ook met zegeningen en weldaden heeft overladen, ze hebben hem miskend, ze hebben hem verlaten, ze hebben hem verloochend. Nou ja, en dan kun je begrijpen dat, en dat hebben we ook al gelezen, dat de Heere na al die aanklachten ook moet komen met zijn dreigementen. Ik zal doen ophouden haar vrolijkheid. Ik zal verwoesten haar wijnstok. Ik zal over haar bezoeken de dagen van de Baals waarin ze die gerookt heeft en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar hoofdsieraad. Geen wonder, dat is verdiend. Wie zou dat durven ontkennen? Wie zou durven beweren dat de Heere geen recht had om na zoveel langmoedigheid en na zoveel bewijzen van geduldig te zijn geweest en na zo'n overvloed van zegeningen zo bejegend is. Wie zou durven ontkennen dat de Heere recht heeft om dat volk nu ook te tuchtigen? Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt. Want in de tekst die wij nu gaan lezen en met name gaan overdenken, is sprake van de woestijn. Van de woestijn. En daar zal dat volk naartoe. En daarmee wordt dan de ballingschap bedoeld. Ze worden straks weggehaald uit hun eigen land. En waar komen ze dan terecht? En in welke omstandigheden zullen ze dan moeten gaan leven? De Heere vergelijkt die situatie die dan komen gaat met de woestijn. En dat is geen oord waar iemand graag is. Want wat is de woestijn? Dat is een land van droogte, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat is een land waar aan alle dingen gebrek is. Dat is een land waar daarom dus ook de dood dreigt. Als ze naar de woestijn gaan, dan betekent dat dat de Heere ze alles af gaat nemen. Dat heeft hij ook gezegd trouwens. Ik zal mijn koren en mijn most wegnemen. En ze hebben straks niks meer. Nou, en dat is dan in overeenstemming met dat beeld, de woestijn, een plaats waar een mens niks meer overhoudt. Waar hij echt gaat beleven wat het is om arm en ellendig te zijn. En zo gaat God zijn ontrouwe volk vernederen. Dat is straf. En niemand durft toch zeggen dat de Heere daarmee onrecht doet. Als wij vanuit de situatie waar onze tekst uitspreekt een ogenblik naar onszelf komen, gemeente, dan mogen de omstandigheden verschillen. De tijd waarin wij leven is ook anders dan de tijd waarin Israël in Hosea's dagen leefde. Maar is er nou ook weer zoveel verschil? Of zijn de zonden die we bij Israël aantreffen en die God bij Israël heeft aangetroffen eigenlijk niet dezelfde zonde alle tijden en alle eeuwen door? En is het ook onder ons helaas niet zo dat we vaak aan de zegeningen van de Heere genoeg hebben en de Heere kunnen missen? En dat we de zegeningen van de Heere ook niet eens meer als gaven van Hem zien? Zien wij brood en alles wat wij voor ons dagelijkse leven krijgen nog als gaven Gods? Beseffen wij nog dat wij de kleding die we aan ons lichaam hebben, dat die gemaakt is van Gods wol of van Gods vlas? En beseffen wij nog dat het brood dat wij vanmorgen gegeten hebben afkomstig is van Gods koren? Of hebben we het in gedachten ook al lang aan andere bronnen toegeschreven? En dan nog, al zouden we dan nog formeel wel erkennen, ja, het komt allemaal van de Heere, wat doen we er dan mee? En wie is de Heere dan voor ons? Of kunnen wij Hem ook als een plaats laten? En kunnen wij het ook zonder Hem stellen? Iemand die niet waarachtig wedergeboren is, die doet eigenlijk niet anders. Die onttrekt zijn hele leven aan de Heere en aan de dienst van de Heere. En dat kan hij niet goed maken. Dat kan hij wel camoufleren, maar hij kan het niet goed maken door kerkgang en door wat godsdienst. Zo kun je het wel camoufleren, inderdaad, dat je hart afkerig is van de Heere. Maar de werkelijkheid wordt er niet anders mee. Als wij de Heere persoonlijk nooit hebben leren nodig krijgen als een toevlucht en als een helper en als een zaligmaker. Als wij ons leven nog altijd leven zoals we dat naar eigen believen willen inrichten. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen het Israël uit die tijd en ons leven. En helaas, dan moet je er ook nog bij zeggen dat het in het leven van hen die de Heere wel hebben leren kennen, menigmaal toch ook nog zo is dat ze de Heere aan zijn plaats kunnen laten. En dat ze hem kunnen vergeten. En dat ze zo aardsgezind, om nog niet eens te spreken van wereldsgezind zijn, dat de Heere als het ware een heel eind buiten de horizon van hun leven is komen te staan. Geen wonder dat er dan dorheid en doodsheid en leegheid in hun geestelijk leven gekomen is. Hoe moet dat nou veranderen? Zal het ooit veranderen? Dan moet je de woestijn weer in. Dan moet je toch weer op die plek komen waar je alles kwijtraakt. En waar je ontledigd wordt. Waar je de werkelijkheid onder ogen gaat zien. Je dacht dat je rijk was. Maar de Heer laat je daar juist voelen dat je zo arm en ellendig was. Je dacht dat je zoveel bezat, misschien wel op godsdienstig gebied ook. En dat je het daarmee kon doen en dat je je daarmee op de been kon houden. En dat je met je vroomheid of je ervaringen van vroeger je naaktheid voor God kon bedekken. En dat je daar een kleed uit hebt kunnen maken om zo voor God te kunnen bestaan. Maar in de woestijn word je gewaar dat de Heer het allemaal wegneemt. Ook die dingen. En dat je niets overhoudt. En toch, gemeente, als we aan dat woord woestijn denken, dan kunnen we eigenlijk geen andere conclusie trekken dan dat daarmee het oordeel wordt bedoeld. Dat daarin de gramschap van de Heere doorklinkt. Woestijn, armoede, dreigende dood, zelfontlediging. En toch, als wij dit 13e vers van Hosea 2 op de rechte wijze lezen, dan is de woestijn kennelijk toch ook nog wel wat anders dan wat ik tot nog toe gezegd heb. Want hoe zullen ze naar de woestijn gaan? Hoe zegt de Heere dat? Zegt de Heere dat hij ze zal wegwerpen in de woestijn? Dan zou het enkel oordeel zijn. Zegt de Heere dat hij ze met geweld in de woestijn zal brengen en dat hij ze daar aan haar lot zal overlaten en dat hij nooit een woord meer tegen hen zal zeggen en dat ze daar tenslotte zullen omkomen onder het gericht? Dan zou het inderdaad niet anders zijn dan oordeel. Dan was de woestijn het begin van het einde. Maar als we luisteren hoe de Heere via de profeet Hosea zegt dat hij met het volk zal handelen als hij ze naar de woestijn brengt, dan komen we twee woorden tegen die ons laten weten dat het niet met geweld gaat. En dat het niet alleen maar een toornig God is die zijn volk naar de woestijn voert. Maar dat de Heere toch in zijn toorn aan zijn ontferming gedenkt. Let u maar eens op die twee woorden en dan krijgt het ene woord met name een hele duidelijke betekenis in de richting van wijzend op Gods barmhartigheid. Daarom zie ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn. Ja, in de woestijn. Maar ze wordt daarheen gelokt. En wat is nou lokken? Stelt u zich een moeder voor die bezig is om haar kind te leren lopen. Het kind dat heeft al voorzichtig een paar pasjes gezet en dat heeft al langs de stoel, aan de stoel zich vastgehouden en aan andere voorwerpen omdat het los nog niet durfde staan. Maar nou moet het een keer ook los gaan lopen. En ergens gaat moeder op haar hurken zitten en ze zegt tegen dat kind, kom maar. Ze gaat op een plek zitten waar nou dat kind niks heeft om zich aan vast te houden. Kom maar. Dat is lokken. Dan voelt u wel wat er voor gedachten in zitten. In de eerste plaats, dat kind wordt op die manier naar moeder toe gelokt. Als de Heere zegt, ik zal Israël lokken in de woestijn. Nou mag ik die gedachte dan maar gelijk doortrekken. Dan is de Heere zelf al eerder in de woestijn. En dan lokt hij ze naar zich toe. Naar de woestijn, ja. Maar daar is hij ook. Toch. Daar zijn ze niet alleen. Daar is hij ook. En daar is hij niet alleen maar als een grimmig God die hun zonde over hen bezoekt. Want in dat lokken zit tegelijkertijd de openbaring van liefde. Dat doe je niet omdat je een hekel aan dat kind hebt. Dat doe je niet omdat dat kind je niet interesseert of omdat je allerlei dingen op dat kind aan te merken hebt. Maar als moeder dat kind lokt, dan is het omdat ze vanuit haar liefde dat kind ook verder wil helpen in de normale ontwikkeling, zoals elk mensenkind dat in zijn jonge jaren heeft door te maken. Daar zit aandacht, daar zit zorg, daar zit liefde in. En als God zegt dat hij zijn volk in de woestijn zal lokken, dan is hij daar niet alleen zelf al heen gegaan om ze zo daarheen te lokken, maar daar is ook de openbaring van zijn goddelijke liefde. Hebben ze dat dan verdiend? Hebben ze het daar dan toch naar gemaakt? Nee. Waar ze het naar gemaakt hebben, dat hebben we gezien. Dat zou het einde worden. Daar hebben ze het naar gemaakt. En waarom dan toch dit? Ik zal haar lokken, ik zal haar leiden in de woestijn. Waarom dan toch dat? En zeg nou eens, hoe kan God dat dan eigenlijk doen? Wat voor grond heeft de Heere daar dan voor? Geen grond in Israël. Ik moet eigenlijk hetzelfde zeggen, met andere woorden dan, en vanuit een ander verband, als wat ik vorige week zondag gezegd heb, toen het over die wonderlijke overgang ging tussen Jesaja 43 en 44. Jesaja 43 eindigde eigenlijk ook van nou is het voorbij. Als je daar de Bijbel sluit na het laatste vers van dat hoofdstuk, dan kun je ook alleen maar denken, nou loopt het af. Nou krijgen we in het volgende hoofdstuk het einde van Israël te horen. Maar toen bleek dat de Heere ook die wonderlijke wending gaf. Dat de Heere aan dat ontrouwe en afgodische volk dat de moeite gemaakt had, toch zijn gunsten nog zou gaan bewijzen. Nou hier hetzelfde. God is een God die voor verrassingen zorgt. Voor verrassingen. En als wij denken, nou gaat het mis, nou gaat het over, nou is het voorbij, nou is de band tussen de Heere en zijn volk verbroken. En als daar ook alle aanleiding toe is, dan blijkt toch dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. Dan blijkt toch, Paulus zal het later ook zeggen, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dat is nou waar voor allen die God oprecht hebben mogen leren vrezen. Ik zei al zo pas, er zijn afwijkingen in hun leven. Er zijn ook tijden van geesteloosheid en van ingezonkenheid en van ver bij de Heere vandaan leven. En als het dan aan hen ligt, dan zou door hun gedrag inderdaad er wel eens een eind aan die band kunnen komen. En toch, wat de Heere in zijn hand genomen heeft, en waar de Heere zich in zijn liefde aan verbonden heeft, dat laat hij nooit meer los. Welke grond heeft de Heere daar nou voor? Ik zei al, geen grond in Israël. Want zoek het maar na in dat eerste deel van Hosea. Zoek het hoofd van Hosea 2. Zoek het maar na. U vindt nergens één deugd van heel dat volk genoemd. U vindt nergens één aanduiding dat er enige verdienste bij dat volk is overgebleven. Niets. Waar ligt dan de grond voor God om zo te handelen? En net zoals ik dat vorige week zondag zei, die ligt alleen in God zelf. Alleen in Hem zelf.
Alleen in zijn welbehagen. Alleen in het feit dat hij er een behagen in heeft. Om niet rechtvaardigen, maar zondaars te roepen tot bekering. Omdat hij er een behagen in heeft om goddelozen te rechtvaardigen. Om mensen die het verdorven hebben, behoudenis te verlenen. Het ganse behoud van een zondaar, van begin tot eind, ligt alleen maar in God verankerd. En er is nooit ergens een andere reden aan te wijzen waarom God zo genadig met een mensenkind zou handelen zoals hij doet. Hij doet het alleen maar omdat hij God is en is zoals hij is. Genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid. En als dat zo niet was, gemeente, dan zou er geen vlees behouden worden. Dan zou geen zondaar ooit bekeerd worden. Dan zou geen mens ooit de verborgen omgang met de Heere leren kennen. Dan zou geen zondaar ooit met het waarachtige geloof zijn begiftigd. Dan zou er nooit één door de dood heen het eeuwige leven kunnen beërven. Want van ons komt het niet. En van ons komt het nooit. En zo zal een mensenkind het toch ook iedere keer moeten beleven. En weet u wat er dan gebeurt? Als de Heere zijn volk zo in de woestijn brengt. Ze lokt, ze door zijn liefde daar plaatst. Omdat het zijn liefde is die haar wil gaan ontdekken aan wat ze nou eigenlijk gedaan heeft. Als hij van haar af gaat nemen alles wat zij aan de afgoden heeft toegeschreven. En waarin ze de Heere niet gekend heeft. Als de Heere dat allemaal gaat afnemen. Als de Heere een mens echt helemaal arm gaat maken. En hem al de dingen die hij dacht te hebben en die hij meende te bezitten gaat ontnemen. Wat gaat er dan gebeuren? Wordt dan de woestijn inderdaad de plaats waar je omkomt? Waar je van honger echt sterven moet? Ook al omdat de dood je aangrijnst en krijgt de dood straks een kans om zijn prooi weg te gaan nemen? Is het werkelijk het einde? Wat gaat er in de woestijn gebeuren? Door de aanwezigheid Gods. En we zagen dat de Heer, als hij zijn volk daar naartoe lokt, er zelf ook is. Door de aanwezigheid Gods is de woestijn nog weliswaar woestijn, maar is de woestijn tegelijkertijd ook meer dan de woestijn. En wordt de woestijn de plaats voor nieuwe godsontmoetingen. Zo was het toch met Israël. Ze hebben toch in hun geschiedenis die periode van de woestijnreis gehad. En wat was die woestijn en wat was die woestijnreis? In de woestijn is het begonnen. Tussen God en zijn volk. Daar heeft de Heere zijn verbond met dat volk gesloten. Daar heeft de Heere ze aan zich verbonden. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. De woestijn was de plaats van de verbondsluiting. Als je het zo wil zeggen in het licht van de beeldspraak die achter deze hele woorden van Hosea ligt. Daar is de huwelijkssluiting een feit geworden. Daar heeft de Heere zich aan Israël en Israël zich aan de Heere verbonden. En vandaar dat Jeremia zegt in het tweede hoofdstuk, want alle profeten nemen dit thema eigenlijk weer op, dat is de tijd van de ondertrouw geweest. Toen heeft, zo zegt de Heere, dat volk geleerd hem na te wandelen in de woestijn. Dat is de tijd van de eerste liefde geweest. daar heeft de Heere zijn volk gekend. En daar heeft de Heere zijn volk lief gehad. En daar heeft hij zijn volk geleerd hem lief te hebben. Uitkomend in dat nawandelen. Wat was die woestijn? Die woestijn was ook de plaats waar de Heere zijn zegeningen gaf. Want ga nou maar al die jaren van de woestijntijd na en bekijk het nou maar eens van de kant van wie de Heere daar voor zijn volk geweest is en wat de Heere daar voor zijn volk gedaan heeft. Dan kun je zeggen dat ze daar elke dag manna kregen. En dat ze nooit gebrek aan water hadden. En als er wel eens een keer gebrek aan water was, dan voorzag de Heere in die nood onmiddellijk. Het zei dat dat bij Meriba was, het zei dat dat op een andere plaats was, maar de Heere heeft zijn volk aan geen ding gebrek laten lijden, zelfs niet in de woestijn. En daar was bescherming, daar was de schaduw over hen heen, de wolkolom. Daar was de gids die voor hen heen ging, de wolk- en de vuurkolom. En er waren altijd weer, elke dag weer, de nieuwe blijken van Gods gunst en de zegeningen van de hemel. En daar hadden ze aan geen ding gebrek. Als Mozes het allemaal nog eens recapituleert, als ze de woestijnreis achter de rug hebben, dan zegt hij onder andere, en dat is toch wel heel concreet niet waar, uw voetzool is niet eens gezwollen. Je hebt daar al die tijd op onbegaanbaar terrein moeten lopen, maar je voetzool is niet één keer gezwollen. En je schoenzolen zijn niet versleten. Al heb je ze nog zo vaak moeten gebruiken, die schoenen. En al zou je normaal gesproken verwacht hebben dat ze toch eens een keer kapot zouden gaan. En dat de zolen door zouden zijn. Maar uw schoenzolen is niet versleten. En uw kleding is niet verouderd. Al moest je het elke dag weer opnieuw aantrekken. Zoveel jaren lang. En hoe lang gaan kleren mee? Toch zijn ze niet verouderd. Ze leefden van de wonderdaden Gods. Ze leefden van de constante zorg van hem die hen heeft lief gehad. En die voor hen heen ging. Dat was ook de woestijn. En de woestijn is vervolgens de plaats waar ze wel waren en waar ze ook wel lang waren, maar waar ze de bestemming niet hadden, want dat wisten ze. Op reis door de woestijn zouden ze uiteindelijk aankomen in het vaderland, in het beloofde land, in Kanaan. Ze waren daar maar op doortocht. Het was maar tijdelijk, die plaats van beproevingen, die huilende wildernis. Ze waren daar maar tijdelijk en ze waren daar ook in een fase van voorbereiding. En zoals ik al zei, de woestijn is ook de plaats waar de Heere zelf onder hen was. Daar woonde hij bij zijn volk. Daar begon dat toch, niet alleen maar toen ze in eigen land waren. Maar daar nam de Heere zijn intrek. In het laatste hoofdstuk van het boek Exodus lees je dat als de tabernakel in gebruik genomen wordt, dat de Heere daar ook zijn intrek in dat heilige der heiligen neemt. En dat ook daar de wolkolom, de heerlijkheid des Heeren het huis vervult. Daar, in de woestijn. En daar is, om het nou met een woord van het Hooglied te zeggen, daar is ook gebeurd wat in Hooglied staat. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Wie is zij en wie is hij? Dat is God met zijn volk. En als de Heere zijn volk nu hier gaat lokken in de woestijn, dan is het om de woestijn voor haar inderdaad allereerst te doen zijn de plaats van. Dat moet eraf en dat moet eraf en dat moet je eraan geven en dat moet je kwijt en die armoede moet je nou eens echt in gaan leven en van jezelf moet je nou eens helemaal geen enkele verwachting meer over hebben. Maar om dan tegelijkertijd en daartegenover vanuit zijn goddelijke genade dat zondige volk te vervullen met zichzelf en met zijn goede tierenheden. Nou gemeente, en dat is dan ook datgene wat ons in deze week van voorbereiding vanuit het woord van de Heere maar veel voor de geest moet staan. Als wij moeten toestemmen dat de tekening in het begin van hoofdstuk 2 ons ook past. En als ook na ontvangen genade we moeten beleiden en erkennen voor Gods aangezicht dat we, zoals we dat in het formulier gelezen hebben, geen volkomen geloof hebben. En ons ook niet begeven met zulk een ijver om God te dienen als we wel schuldig zijn. En als we zelfs moeten zeggen dat het daar niet bij gebleven is, maar dat er inderdaad ook nog zoveel dingen zijn die ons aanklagen en die ons onwaardig maken voor Gods aangezicht. En moeten we dat niet allemaal eerlijk erkennen? Of zijn hier mensen die zeggen, nou nee, ja, dat geldt wel van die en van die, maar nee, ik ben gelukkig een uitzondering en ik val niet onder dat oordeel. Ik heb mijn deugden en mijn gerechtigheden. Maar als wij eerlijk doen wat ons het eerste stuk in het avondmaalsformulier sprekende over de zelfbeproeving ons voorhoudt, dat we bij onszelf onze zonden en vervloeking bedenken en ons daarom ook voor Gods aangezicht verootmoedigen in het besef dat de toorn van God, zoals toen daar, nu ook nog zo groot is dat hij de zonde niet ongestraft wil laten. Als we bedenken dat wij ook gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen, dan zullen we moeten erkennen en ervaren, dan zijn we het ook waard dat we de woestijn ingestuurd worden. Wat moet er dan veel veranderen in een mensenleven? En wat is dan waarachtige bekering noodzakelijk? En wat is dan waarachtige verootmoediging onmisbaar? En wat is dan opnieuw de eerlijke schuldbelijdenis vereist? En wat is het dan ook nodig dat we het voor onszelf echt weer eens erkennen? Niet mijn gerechtigheden, niet mijn deugden, niet mijn vroomheden, niet mijn ervaringen maken het dat ik voor God bestaan kan. Want ik kan voor God nooit bestaan. Als werkelijkheid wordt in mijn beleving dat ook mijn deugden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat ook mijn goede werken, mijn beste werken met zonde bevlekt zijn, dan heb ik toch niks. Dan kan ik toch niets aanbieden. Dan kan ik toch geen enkele grond meer vinden in mezelf. Ook niet om avondmaal te vieren. Dan moeten wij echt wat dat betreft weer beleven wat het is om aan alles ontrukt te worden, ontledigd te worden, moede kom ik, arm en naakt. Zo alleen kun je terecht bij de God die zalig maakt. Als een zondaar, als een veroordeelde, als een in zichzelf onwaardige. En als er dan toch vrijmoedigheid zal zijn om die gang naar de tafel des Heren te maken, dan kan dat alleen als we ook verstaan dat de Heere zegt, ik zal ze lokken. Als we verstaan dat de Heere voorop gaat. Als we verstaan dat de Heere ons daar hebben wil. En dat dat zijn liefde is die ons daar, ondanks onze ondankbaarheid en ondanks ons gebrek aan liefde tot de Heere en tot zijn dienst hebben wil. Volk des Heeren, gij die de Heere vreest en die de Heere zoekt en die in uw leven toch ook weet van wat het is om ontmoetingen met de Heere te hebben. De eerste keer, maar ook steeds weer opnieuw, avondmaal vieren is alleen maar mogelijk als je weer door God gebracht wordt. Als dat woord van de Heere, die lokstem, die nodiging van de Heere weer ingang vindt en doorklinkt in je ziel. En als de Heere vrijmoedigheid geeft, want waar zou een mens anders vrijmoedigheid aan ontlenen, als het niet in hem te vinden is. En daarom de waarachtige beproeving van onszelf bestaat hierin dat wij de woestijn echt ingaan en voor God belijden: Heer, ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dat we dan, en ik denk aan dat tweede deel van de zelfbeproeving, er ook besef van hebben dat er bij de Heere vergeving is. En dat hij daarom waard is om gevreesd te worden en gediend te worden en gehoorzaam te worden. En dat je het van die genade Gods en van dat bloed van Christus en van dat offer van die zaligmaker nu hebben moeten. Dat daar de enige grond van behoud in gelegen is. Om dan zo tot hem te vluchten en het oog op hem te slaan en bij hem te zoeken. De redding voor ons verloren bestaan. En wat gebeurt er dan? Want we zijn nog niet klaar als het gaat over wat de Heere doet en hoe hij zijn volk daar in de woestijn brengt en hoe hij ze daar behandelt. Wat daar gebeurt? Hosea zegt dat in het laatste deel van onze tekst. God belooft: ik zal naar haar hart spreken. Wat betekent dat? Die uitdrukking die kom je meer tegen in de Bijbel, in een heel ander verband. Maar er is toch wel een bepaalde gedachte aan te ontlenen. Als je in Genesis 34 leest, van die dochter van Jacob, die erop uitgetrokken is om zo eens rond te kijken in de buurt waar ze nu bivakeren, dan komt die Dina een jongen uit Sichem tegen, hij heet ook Sichem. En die laat zijn oog op Dina vallen en die raakt verliefd op haar. En die begint naar haar hart te spreken, zo lezen we daar. Nou, houd dat even vast en breng dat nou even mee als we deze tekst proberen te verstaan. Naar haar hart spreken. Dat is wat Sichem deed vanuit zijn liefde tot Dina. Naar haar hart spreken, dat is wat de Heere doet vanuit zijn liefde tot zijn volk. De Heere had alle reden om oordelen te gaan afkondigen en te gaan zeggen tegen dat volk in de ballingschap: en nou zit je hier en je weet zeker wel waarom je hier zit. En bedenk het maar eens goed en verder niks. Maar dat doet de Heere niet. Hij spreekt naar haar hart. Wil dat nou zeggen dat de Heere nou allerlei dingen gaat zeggen die zij zo graag hoort? Nee, niet per se. Dat is nog niet altijd naar het hart spreken. Dat is misschien nog meer iemand naar de mond praten dan naar het hart spreken. Zeggen wat iemand graag horen wil, om zo bij hem in het gevlei te komen, dat is iemand naar de mond praten. Maar iemand naar het hart spreken, dat is, en laat ik dat nou eens duidelijk proberen te maken, met de manier waarop de Engelse vertaling het heeft. I will speak comfortably to her. Daar zit het woord comfort in, troost. Hij spreekt vertroostend tot haar. Want vergeet het niet, als zij recht beleeft wat dat is om in de ballingschap, om in de woestijn te verkeren, dan gaat dat gepaard met droefheid over haar verleden. Dan gaat dat gepaard met droefheid, met smart over wat ze God heeft aangedaan toen ze haar leven aan hem onttrok. Dan gaat dat gepaard met een gebroken hart. En als de Heere zijn volk daar brengt, waar hij hun hart gaat breken, daar gaat hij ook bewijzen dat hij heelt de gebrokenen van hart. Dat gebroken hart is zijn werk. En dat geheelde hart is ook zijn werk. En als hij ze in de woestijn op haar plaats brengt, als een schuldige voor God, als een onwaardige in zichzelf, dan is ze op haar plaats. En dan is ze weer het geschikte voorwerp voor Gods vertroostende genade. En daarom zal de Heere troostwoorden tot haar spreken. Woorden die haar zoeken op te beuren. Woorden die de vrees en de angst die haar kan beknellen proberen weg te nemen. Woorden waardoor de droefheid wordt overwonnen. Wilt u zo'n troostwoord horen? Ze staan namelijk in de Bijbel. Wat zegt de Heere tegen dat volk in de woestijn, dat volk in ballingschap, dat volk dat eronder ligt, onder het oordeel, dat er voor buigen moet, dat het erkennen moet. De Heere is recht in al zijn weg en werk, dat zich schuldig leert kennen voor God. Daar zegt de Heere dit, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ongerechtigheden, ze hadden de overhand, maar God verzoent ze. De schuld weggenomen, wat scheiding maakte, opgeheven, een vlak veld. Het is weer goed. Zij wist niet hoe dat weer goed moest komen. Ze kon het ook nooit meer goed maken. Maar hij maakt het goed. Hij maakt het vlak. Hij vereffent het. Haar ongerechtigheden, zij kon ze nooit zich vergeven. Ze kon ze nooit wegdoen. Maar hij doet ze weg. De scheiding die zij veroorzaakt had. Zij wist niet hoe dat nog weer goed moest komen. Maar hij weet het. En hij maakt het in orde. Naar haar hart spreken. Maak ik een te grote sprong, gemeente, dan moet u het maar zeggen. Als ik nu zeg, naar haar hart spreken, dat is de Heere Jezus Christus aan haar ziel openbaren. Dat is die borg- en zaligmaker bekendmaken. Dat is de Zoon van Gods liefde, van Gods welbehagen, die alles gedaan heeft tot zichzelf in de dood vernederen. Die zaligmaker aan zo'n bedrukte van hart en zo'n verslagene van geest en zo'n gebrokene van hart voorstellen als de verlosser die God heeft gegeven. Er lag schuld. Hoe wordt die weggenomen? Hoe wordt die betaald? Dat deed hij toch. Die borg van Golgotha. Er was scheiding. Hoe wordt die scheiding opgeheven? Dat is toch zijn werk om zondaren tot God te brengen? En al die dingen die er nodig zijn om te herstellen in de gemeenschap met God, is dat niet alles zijn werk, vrucht van zijn werk? En daarom naar haar hart spreken, troostend tot haar spreken, dat is de Heere Jezus openbaren. Om een mens hem te doen kennen. Om hem uit te lokken. Om tot hem te vluchten. Om op hem te betrouwen. Om bij hem een schuilplaats te zoeken. Om hem als die door God gegeven zaligmaker met een waarachtig geloof te mogen aannemen. En uit de verdiensten van die zaligmaker te mogen ontvangen wat we voor onze geestelijke nood niet missen kunnen. Het bloed der verzoening aanwijzen. Het offer, het vrijwillige offer dat hij gebracht heeft, presenteren. En dat indragen in een mensenziel door de Heilige Geest. Dat is opbeuren. Dat is de neergebogene oprichten. Dat is de verslagene kracht en moed geven. Dat is de onwaardigen vertrouwen schenken. Dan komt er een pleister op de wond. Nee, zo zeg ik dat niet goed. Dan wordt de balsem uit Gilead uitgedeeld. En dan zal God haar de gezondheid doen reizen. Dan zegt God het om Christus wil tot zo'n mens die zichzelf gans moet afkeuren en onwaardig verklaren. Ik ben uw heil. dan zegt God het. Als hij van vrede spreekt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dat is naar het hart van zo'n mensenkind spreken. En het behaagt de Heer om dat bij tijden te doen, juist aan de tafel des Heren. Waar het woord is, maar waar het woord ook zichtbaar voorgesteld wordt en waar het als het ware nog dichter naar een mens toegebracht wordt. En waar de Heer Jezus het aan zijn volk, aan degene die waarlijk te zijn en zijn, niet aan de bijlopers. Niet aan de mensen die het om formele redenen alleen maar doen, hoewel ze zich misschien ook inbeelden dat het wel echt is bij hen. Maar bij de ware vromen, bij de ware oprechten, bij de ware hongerigen en dorstigen, bij de ware gebrokenen van hart, waar, daar is het wat, bij hen is het dat de Heere ze gaat geven wat zij in hun verslagenheid en in hun nood zo nodig hebben. Waar hun hart ook naar uitgaat, want ze hebben het gevraagd, ze hebben het verzucht in hun leven. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan komt hij, en op zijn tijd zegt hij het, ik ben uw heil. En dat is juichenstof. Dat geeft lied, en dat geeft een lied, dat is reden tot dankbaarheid. Dat geeft de hartelijke begeerte om u voortaan in de wegen van die God te lopen, te wandelen. Hem niet meer los te laten, hem niet meer te vergeten, hem niet meer uit het oog te verliezen, maar bij hem te blijven, bij die genadige, bij die barmhartige God, die uit ongekende goedheid zoveel onverdiende zegen schenkt. Amen. We zingen Psalm 35, het eerste vers. Barmhartige God, wij danken uw heilige naam. U hebt ons ook vanmorgen weer uw woord gegeven en we mochten het beluisteren. Een woord gesproken zoveel eeuwen geleden en toch ook met vandaag nog zoveel kracht. Een woord dat vandaag nog net zo waar is als toen de profeet Hosea het voor de eerste keer sprak en het volk Israël het voor de eerste keer hoorde. Die aanklacht, die beschuldiging, maar ook die genadeverkondiging. Heere, wij bidden van u laten doordringen tot in onze harten. En wilt gij het in ons leven toepassen? Wilt gij het ons meegeven deze week in? En laat het onze gedachten vervullen. Laat het ons werkzaamheden geven. We moeten de woestijn in, Heere. En dat geldt ook van alle die u waarlijk vrezen. Keer op keer moeten zij het erkennen dat dat de plek is waar ze verdienen te zijn, want ze hebben het er weer bij laten zitten. En ze zijn weer niet geweest die ze moesten zijn. En daarom, Heere, als u in het gericht gaat treden en gadeslaan, wie kan bestaan? En dan toch dat wonder dat u de uwen wel naar de woestijn brengt, maar ze daar niet laat omkomen. Integendeel, daar gaat u de dingen rechtzetten. Daar gaat u nieuwe openbaringen van uw gunst geven. Daar gaat u het bewijzen dat u de getrouwe zijt en de getrouwe blijft. Daar wordt ondervonden dat u spreekt naar het hart, ook naar het verbroken hart van een arme zondaar. Wij danken u, Heere, voor dat woord, voor dat evangelie. Laat het moed geven. Laat het ook in de week van voorbereiding leiding mogen geven en vrijmoedigheid mogen schenken aan alle die u vrezen. En hoor ons dan zo, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 85 en daarvan het derde vers. Althans, heen in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.